Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Dit is de dag, de roem der dagen. Dat gaan we samen zingen met de woorden van Psalm 118, de versen 12 en 14. Psalm 118, vers 12 en vers 14. Psalm 84 en daarvan de versen 3 en 6 zingen we na de geloofsbelijdenis. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen, Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Het derde en het zesde vers van Psalm 84. Nu eerst willen we in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Samen gaan wij nu bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, op dit avonduur samengekomen in de kerk, willen we u dank zeggen dat u er bent. Als de God die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Als de God die niet loslaat wat u begonnen bent. Als die God die doet wat u belooft. U houdt trouw zonder ophouden. En dat stemt ons blij en dankbaar om ook in dat perspectief verder te kunnen en verder te gaan. En dat mogen we vandaag en vanavond in het bijzonder met Bastiaan en Marieke zeggen. Nu ze vanmiddag elkaar het ja-woord hebben gegeven op het gemeentehuis. En dat vanavond onder uw zegen willen stellen. Niet zonder u onderweg te zijn, maar met u. Als die derde. Als de eerste. Als de grootste. Als de belangrijkste. Als degene die ons het eerst heeft lief gehad. En daarom kunnen we elkaar lief hebben. Daartoe werden we ook geroepen. En worden we ook geroepen. Steeds weer opnieuw. In uw licht. We danken u, Heere God, samen te mogen zijn met dit bruidspaar, met hun ouders en verdere familie en vrienden en bekenden. En geef ons uw zegen over ons samen zijn, als we luisteren naar de Bijbel, als we daarover nadenken met elkaar, als we zingen tot eer van u. En laat ook deze dag, die al zo zonovergoten is, ook met uw licht bestraald worden. Dat het een onvergetelijke dag is, waarop we u de dank, de eer en de lofzegging mogen brengen, die u zo waard bent om te ontvangen. Wil alles bij ons wegnemen wat in de weg zou kunnen staan. We zijn mensen van vlees en bloed, met misschien wel spanning of zenuwen. Het kan soms zomaar ineens heel normaal zijn. Maar geef dat het ons niet hindert om bezig te zijn met de dingen van u. En wil daarom ook tegenwoordig zijn met uw geest. Dat die ons leidt, voorgaat en doet zien op die overste leidsman en voleinder van het geloof, de Heere Jezus Christus. Hoor ons, o God, uit genade alleen, om Jezus wil, uw Zoon, onze Heere. Amen. Wij gaan samen lezen uit en luisteren naar de Bijbel. Een gedeelte uit Prediker, de vierde hoofdstuk, de eerste 12 versen. En de versen 9 tot en met 12 vormen het uitgangspunt voor de preek. En tegelijkertijd ook trouwtekst van en voor het bruidspaar. Uitlopend op het slotgedeelte van vers 12, dat een drievoudig snoer niet snel wordt verbroken. We lezen Prediker 4, versen 1 tot en met 12. En daar schrijft en zegt Prediker: opnieuw zag ik al de onderdrukking die er onder de zon plaatsvindt. En zie de tranen van de onderdrukte. Ze hadden echter geen trooster. Aan de kant van de onderdrukkers was macht. Zij daarentegen hadden geen trooster. Daarom prees ik de doden die al gestorven waren boven de levenden, omdat die nog steeds in leven zijn. Beter af dan die beide is wie er nog nooit geweest is, die niet gezien heeft het kwaad doen dat er onder de zon plaatsvindt. Verder zag ik van al het zwoegen en alle bekwaamheid bij het werk dat iemand afgunst oplevert van zijn naaste. Ook dat is vluchtig en najagen van wind. De dwaas vouwt zijn handen samen en eet zijn eigen vlees. Een handvol rust is beter dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind. Opnieuw zag ik iets vluchtigs onder de zon. Er is er één en geen tweede. Hij heeft ook geen kind of broer en toch komt er geen einde aan al zijn zwoegen. Ook wordt zijn oog niet verzadigd van rijkdom. Nooit is het voor wie top ik mij af en laat ik mezelf het goede ontbreken. Ook dat is vluchtig en een treurige bezigheid. Twee zijn beter dan één, want samen krijgen ze een goede beloning voor hun zwoegen. Want als ze vallen, helpt de een zijn metgezel overeind, maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. Ook als er twee bij elkaar liggen, hebben ze warmte. Maar hoe moet één alleen warm worden? En als iemand de een overweldigt, zullen die twee tegen hem stand houden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. Tot zover onze schriftlezing en de tekst. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we gaan zingen uit Op Toonhoogte, nummer 275, Lofzij de Heer, de Almachtige Koning der Ere. Marieke en Bastiaan, ouders, verdere familie, vrienden, bekenden. Ik begin met een paar min of meer bekende woorden uit de Bijbel. En die komen uit de mond van God. De mond van onze Schepper. Die we net de lof hebben toegezongen. Het waren weliswaar niet zijn eerste woorden, maar dat scheelde maar weinig. Op een gegeven moment dan zegt de Heere God: het is niet goed dat de mens alleen is. Dat zijn woorden die kun je tegenkomen aan het begin van de Bijbel in Genesis. Hoofdstuk 2, vers 18. In Genesis 1, daar zie je de Heere God als schepper bezig. En dan lees je steeds op de regels en ook tussen de scheppingsregels door, dat God zag dat het goed was. Tof, staat er dan. Al wat hij al sprekend geschapen had, was goed. En dat haast dagelijkse refrein, van dat God zag dat het goed was, dat wordt dan op een gegeven moment doorbroken, door iets wat de Heere God ziet, en dan zegt hij: het is niet goed. En dan worden we natuurlijk benieuwd wat dat dan was, dat niet goed was. Wat hapert er dan nog aan al dat goede tot zeer goede? Nou, dat de mens alleen is. Zo zegt de Heere God het ook. Het is niet goed dat de mens alleen is. En die ontdekking van God, die constatering van de Heere God, van onze Schepper, die heeft ook niet lang geduurd. Want gelijk daarop, om zo te zeggen, heeft de Heere de oplossing klaar. Ik zal hem een hulp maken als iemand tegenover hem. Dat is best wonderlijk. Het begin van Genesis staat vol met goed, zeer goed, en dan ineens dat niet goed. En dan die hulp tegenover hem. Alleen is maar alleen. Zo hebben wij er in onze Nederlandse taal van gemaakt. En dat ook terwijl wij dan niet zo 1, 2, 3 de oplossing hebben klaar liggen. God zag dat het niet goed is. En dan maakt God het goed. Mooi is dat. Het gedeelte van jullie je trouwtekst uit hebben gekozen staat in het boek Prediker. Ook het Oude Testament. En Salomo is daar de schrijver van. En het boek Prediker, dat valt in het Oude Testament onder de wijsheidsliteratuur. En dan zou je kunnen zeggen dat het vierde hoofdstuk van Prediker, waar we ook begonnen zijn te lezen, dat begint met het zien van Prediker. Wat hij allemaal zo al gezien heeft. En wat Prediker dan onder ogen krijgt, dat is ook niet goed. Net zoals Genesis 2 vers 18. Het is niet goed. Want Prediker, die ziet hier dan de ellende, de narigheid die in het leven zo groot is, dat hij zelfs durft te schrijven dat de mens beter af is in de dood. Het zou maar beter zijn geweest als hij nooit geboren was. Een mens die verslijt zichzelf met werken, met te proberen een ander te overtreffen, tegen elkaar op te boksen. En nooit houdt hij op met te vragen waar het toch allemaal goed voor is. Een ramp is een raadsel. En te zien dat de macht de overhand heeft tegenover het recht. En te zien dat er zoveel verdrukking is onder de zon. En te zien dat dienstknechten, arbeiders, arme werklieden verdrukt worden door hun meesters. Die misbruik maken van hun armoede om hun eisen op te leggen die zij verzonnen. Schuldenaars die verdrukt worden door schuldeisers. En schuldenaars die verdrukt worden door schuldeisers. En schuldeisers die door weer andere schuldeisers overmand worden. Verdrukking, narigheid, ellende. Heersen de een over de ander. Onrecht. Tjo, dat schrijft Prediker. Het is toch net of je de krant leest. Of je de tv aanzet. Nu, in onze dagen, 2011. Niks nieuws onder de zon. En boven de zon. Boven de zon woont en troont de Heere onze God. En dat geeft een blijde verwachting. Dat geeft een vaste en een zekere hoop. De prediker mocht dan zien dat onder de zon alles verworden was. Niet goed was. Hij zag de tranen van de verdrukte. En hij kon het eigenlijk niet laten om maar mee te gaan zitten huilen. De wereld als een plaats van wenende. En waarheen hij ook zijn ogen richtte, overal duikt dat treurige toneel op. Het valt ons op in de tranen van hen die op de een of andere manier verdrukt worden. En kort en krachtig verwoord hij dat dan ook. En ze hadden geen trooster. Ze hadden niemand die hen weer opbeurde. Ze stonden er helemaal alleen voor. Nou, dat lijden en die narigheid brengt hem eigenlijk tot de conclusie die we lezen in de versen 2 en 3 van Prediker 4. En het brengt je in gedachten bij iemand uit het Oude Testament als bijvoorbeeld Job. Maar dan zien we ook dat Prediker niet afscheid neemt van het leven. Hij ziet ook verder. Hij doorziet. Hij ziet ook omhoog. Dat het leven een zware last kan zijn, dat verwoordt hij. Dat kom je tegen in heel de Bijbel, hoor, ook in het Nieuwe Testament net zo goed. Maar wat een ontdekking, zeker in het Nieuwe Testament. Er is wel eens waar zeker wel een trooster, een bemoediger, iemand die je opbeurt, die de troosteloosheid van het menselijk bestaan heeft overwonnen, die dat eigenlijk zelf ook doorleden heeft. We zitten weer in de lijdenstijd. En dan heft de bitterheid van het nog altijd bestaande lijden zeker niet 1, 2, 3 op dat het verdwijnt als sneeuw voor de zon. Maar je weet, het wordt beter en het beste komt nog. Nou, en in die tussentijd zou je kunnen zeggen, tussen Genesis 1, de schepping, en het beste dat nog komt, de voleinding. In die tussentijd reikt Prediker ons en jullie iets aan. Iets dat gigantisch waardevol is. Iets dat in feite ook het huwelijk is. Een twee-eenheid. En daarmee komt er dan ook gelijk een wending in dat gedeelte dat we samen gelezen hebben. Kijk, het begin, daar werden we niet vrolijk van. Hoewel het een dagelijkse realiteit is. Maar dan ineens in vers 9 komt die ommekeer. Twee zijn beter dan één. Samen. En dat betekent niet solo. Geen solist zijn. Niet ego. geen egoïst zijn. Samen. Rabbijnen die zeggen, een mens zonder metgezel is gelijk aan een linkerhand zonder een rechterhand. Alleen zijn, dan red je het niet. Een mens is aangelegd op samen zijn, op ontmoeting, op contacten, op gemeenschap, op relatie. En samen met de ander presteer je nu eenmaal beter dan alleen. Er zijn natuurlijk best heel veel dingen die kun je alleen doen. En we weten misschien wel een hele rij op te sommen. Jawel. Maar toch kom je erachter. Kun je me even een handje helpen? Het voorbeeld wat hier wordt gegeven, in dat gedeelte wat we lazen uit de Bijbel, is dat er iemand valt. In een diepe kuil bijvoorbeeld, of van een berghelling af. Struikelpartij. En dan kan de een de ander een handje helpen. Omhoog heffen. Opbeuren. Letterlijk en figuurlijk. En dat geldt dan ook in lichamelijke, maar ook in geestelijke zin. En twee weten meer dan één. Het gaat dan om wijsheid, om inzicht. Hoe pakken we dingen aan? Hoe komen we hier uit? Je kunt en je mag en je moet elkaar tot steun zijn. Tot een hand en een voet. En wel zo dat je weet, die andere helpt me op de been. Alleen is maar alleen. Nog een stap verder. Soms is het zelfs fataal, zo schrijft Prediker. Het is best opmerkelijk. Heel veel mensen die horen dat wel aan, een huwelijksformulier. Maar als straks het huwelijksformulier wordt voorgelezen, dan worden er ook een aantal doelen van het huwelijk opgesomd. En dan is het opmerkelijk dat het eerste doel dat wordt genoemd, is dat je elkaar tot een hulp bent. Een helpende hand. Een helpende voet. De een, de ander, de een. En daar wijst eigenlijk Prediker ook al op. Als je toch in de wereld om je heen kijkt en ziet wat een individualistische wereld we hebben. Vol solo's en ego's. Ieder zijn eigen laptop, ieder zijn eigen pc, ieder zijn eigen Nintendo. En onze oosterburen die noemen dat een Einzelgänger. Maar wie kan er nu zonder correctie? Dan word je eigenwijs. Wie moet me warmen wanneer ik in de kou sta? Prediker die heeft hier waarschijnlijk gedacht aan een woestijntocht. Overdag daar heerst de hitte in het kwadraat. Maar 's nachts, dan gaat het gauw naar het vriespunt toe. En dan heb je de warmte van elkaar nodig om niet om te komen van de kou. En waar er twee samen zijn, valt er ook veel te delen samen, met elkaar. Met je naaste, met je geliefde, met je man, met je vrouw, samen. Niemand heeft toch genoeg aan zichzelf. Het beeld dat Jezus geeft in het Nieuwe Testament, dat Paulus geeft in het Nieuwe Testament, van de gemeente Christus als hoofd met daaronder al die ledematen, verschillend de een van de ander, met weer een andere taak. En niemand mag zeggen zelf wel er te zijn voor zichzelf en er zelf wel uit te komen. Individualisme is zinloos, is zonde. Wie uit is op zijn eigen eer, om die niet te schenken, te geven in liefde aan een ander, redt het niet. Niet alleen. Maar samen. Ook als er gevaar dreigt van buitenaf. Prediker schilderde het heel erg realistisch. Dan kan de een de ander verdedigen. Beschermen. In zijn, in haar hoede nemen. Met vereende krachten. Samenstaande blijven. En steeds weer cirkelt bij dat alles. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Man en vrouw schiep God hen. En wat nou zo opmerkelijk is. Is dat die levenslessen. Want daar staat de prediker vol van. Dat die levenslessen uit de pen van prediker niet stoppen na één of na twee. Maar dat ook drie nog genoemd wordt. Over dat drievoudige snoer. Daar klinkt als het ware steeds die tweeheid en die dubbelheid. Maar nog net op de valreep, voordat we onze schriftlezing stopten, is daar ineens na één en twee ook nog die derde. Het beeld wat hier gebruikt wordt, is afkomstig uit de textielindustrie. Waar men een draad samenstelde uit drie in één gedraaide draden die samen stevig en sterk waren en ook veerkrachtig genoeg, echt en hecht en ook in staat om stand te houden. Wie wel eens in het Scheepvaartmuseum geweest is in Rotterdam, die heeft daar misschien op de lijnbaan, de touwbaan die in dat museum staat opgesteld, die spreuk wel gezien. De derde streng maakt de kabel. Nou past dat waarschijnlijk meer in het visserslatijn of in de scheepvaarttermen. Maar het zou zo weggelopen kunnen zijn uit Prediker 4. Die derde kabel, die maakt de kabel, de derde streng maakt de kabel, maakt hem sterk, maakt hem hecht. Twee om elkaar gedraaide strengen, nee, die vormen geen sterke kabel. Die zijn ook niet rond. Probeer het maar thuis. Dan krijg je een plat stuk touw. Maar door die derde mee te draaien, erbij te hebben, wordt het een ronde, een stevige kabel. Dat is best een ontdekking. En ook een waar woord, hier in Prediker 4, in jullie trouwtekst. Een woord om mee te nemen, je gaat niet alleen maar samen, maar de derde is erbij. En die derde is in feite de eerste. Je kent de geschiedenis van Johannes 2. Waar Jezus ook op een bruiloft is in Kana. En het staat er zo heel gewoon aan het begin. En Jezus was ook genodigd, uitgenodigd. Om te zien is hij een voorbijganger, een bekende, een familielid, wie zal het zeggen? Maar hij blijkt daar ook de derde te zijn, de eerste te zijn die niet gemist kan worden. Om tot verhoging van de feestvreugde water in wijn te veranderen. Was Jezus daar alleen maar goed voor? Nou, daar op dat moment wel. En wat had zijn moeder erover ingezeten? Zij kwam met het gebrek, ze hebben geen wijn. Doe er iets aan. En Maria wordt dan op haar plek gezet. Maar ze waarschuwt nog wel het personeel. Zorg dat je doet wat hij zegt. Hij moet de eerste zijn. Ook in je huwelijk. De derde, de eerste. Steeds weer, elke dag, mag je je toevlucht nemen tot hem. Bij hem terecht, vanuit hem beginnen, met hem onderweg. Ieder voor zich, maar niet het minst ook samen. Dan ga je goed. Dan sta je sterk. En dan weet je, mijn kracht, onze kracht, komt niet uit onszelf, maar uit hem. Ongeveer 200 kilometer hier vandaan staat de Martini-toren in Groningen. En als je in de Martini-kerk trouwt, dan ga je onder een eeuwenoude boog door, een poort door. En daar staat opgeschreven in heel oud dialect, zoals zich een bruidegom verheugt over zijn bruid, zo zal uw God over u vrolijk zijn. Weer die derde. Want een drievoudig snoer wordt niet gauw gebroken. Als de liefde van boven je voedingsbron is, je leidraad is, je tot een eenheid vervlecht met hem, dan betekent dat trouw die ongekend is. Maar niet onbemind, toch? Tot een eenheid vervlochten met die God die weet wat waar en waarheid is. Want zijn ja is ook amen. Hij zegt nooit zomaar wat. Straks, en dat is geen verrassing, krijg je een geschenk van de kerk. En voor deze keer moet je dat weer inwisselen. Dat is niet de goede, nog. Laat dat ook, die Bijbel, je leidraad zijn. De draad waarlangs je gaat met hem, met die derde. Het is Gods liefdesbrief aan ons. Allebei mogen jullie je verheugen. Dat je van huis uit ook bent opgevoed, grootgebracht. Bij die liefdesbrief. Bij dat woord van onze God. Dat je daar heel veel uit hebt meegekregen. En toch moet je zeggen, zijn we niet volleerd. Je mag daarop doorgaan. En daarin doorgaan. Blijven graven. En steeds weer en steeds meer ontdekken die derde is de eerste. Dan kunnen we verder. Van hem het verwachtend. Hem vragend om wijsheid. Om richting te geven aan ons leven. Elke dag. Dat geldt voor een ieder. Ga alsjeblieft nooit alleen door het leven. Dat is een last. Veel te zwaar. Laat één je sterkte geven. En daarom samen in de naam van Jezus. Hij alleen is je middelaar. Amen. Dat gaan we zingen met de woorden van op toonhoogte 301. Samen in de naam van Jezus. voordat wij overgaan tot de inzegening van het huwelijk, luisteren we naar het onderwijs dat naar ons toekomt vanuit het huwelijksformulier. Bastiaan vroeg in de wei en Marieke Vink, u die uw huwelijk hier in de kerk in het openbaar in Gods naam wilt laten bevestigen, hoor uit het woord van God hoe eervol het huwelijk is en dat het een instelling van God is die hem behaagt. Daarom mag u in uw hart verzekerd zijn van de toegezegde hulp van God in uw verdriet, aangezien ook de gehuwde in de praktijk van het leven als gevolg van de zonde velerlei tegenspoed en leed overkomt. De getrouwde wil hij zegenen en bijstaan, zoals hij beloofd heeft. Hen die in ontucht leven en overspel bedrijven, wil hij daarentegen oordelen en straffen. Voor alles behoren jullie te weten dat God, onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heersen zou over de dieren op de aarde, over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij, het is niet goed dat de mens alleen zei, ik zal hem een hulp maken die als tegen hem overzij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats daarvan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en ze zullen tot één vlees zijn. Daarom moeten jullie er niet aan twijfelen dat het huwelijk God de Heere behaagt. Hij heeft immers voor Adam zijn vrouw geschapen, haar zelf tot hem gebracht en hem tot een vrouw gegeven. Daarmee betuigt God dat hij ook vandaag nog een ieder zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus het huwelijk zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, gaven en wondertekenen in Kana in Galilea. Hij heeft daarmee betuigd dat het huwelijk door allen in ere gehouden behoort te worden en dat hij de gehuwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men dat het allerminst verwacht. Omdat jullie in je huwelijk godvrezend mogen leven, behoren jullie vervolgens te weten met welke bedoelingen God het huwelijk heeft ingesteld. De eerste is dat man en vrouw elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. Het tweede is dat ze hun kinderen, wanneer ze die ontvangen, in de ware kennis en vreze Gods zullen opvoeden tot zijn eer en tot hun zaligheid. De derde is dat iedereen alle onreinheid en kwade begeerte zal vermijden en met een goed en gerust geweten leven. Want om ontucht te vermijden zal iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Zo zijn allen die de leeftijd hebben en de gave der onthouding niet bezitten naar het bevel van God genoodzaakt en geroepen het huwelijk aan te gaan. Dit zullen ze doen naar christelijke regel en met medeweten en instemming van hun ouders. Zo zal de tempel van God, ons lichaam, niet verontreinigd worden, want als iemand de tempel van God schendt, die zal door God geschonden worden. Verder behoren jullie te weten hoe de houding dient te zijn van de een tegenover de ander, overeenkomstig het woord van God. Allereerst zul jij, bruidegom, weten dat God je gesteld heeft tot hoofd van de vrouw. Zoals het hoofd het lichaam regeert. Ja, zoals Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is, zo zul je je vrouw naar je vermogen verstandig leiden, onderwijzen, troosten en beschermen. Bovendien zul je je vrouw lief hebben als je eigen lichaam, zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Je zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan de vrouw als brozer aardewerk eer geven, omdat jullie beide mede-erfgenamen van de genade des levens bent en opdat jullie gebeden niet verhinderd worden. En omdat het Gods beschikking is dat de man in het zweet van zijn aangezicht brood zal eten, zul je trouw en ijverig je werk doen in het beroep waarin je door God gesteld bent, om je gezin met Gods hulp op eervolle wijze te kunnen onderhouden en bovendien de noodlijdenden daarin te laten delen. Vervolgens zul jij, bruid, weten hoe overeenkomstig het woord van God je houding zal zijn tegenover je man. Zoals het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is, zo zul je je wettige man lief hebben, respecteren en volgen in alle dingen die goed en rechtvaardig zijn als uw Heer. Je zult niet heerszuchtig zijn over je man, maar in wijsheid zwijgen. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de zondeval heeft God tot Eva en in haar persoon tot heel het vrouwelijk geslacht gesproken: tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over u heerschappij hebben. Tegen deze beschikking van God zul je je niet verzetten, maar veel eer het gebod van God en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen, die op God vertrouwden en hun mannen onderdanig waren. Je zult ook je man in alle goede en rechtvaardige dingen behulpzaam zijn, aan je gezin goede zorg besteden en zuiver en eerbaar leven zonder pronkzucht, om anderen een voorbeeld van ingetogenheid te geven. Bastiaan vroeg in de wei en Marieke Vink: nu jullie gehoord hebben dat God het huwelijk heeft ingesteld en wat hij jullie daarin opdraagt, hebben jullie het stellige voornemen om in dit heilig huwelijk zo te leven als jullie hier uitdrukkelijk verklaart voor de christelijke gemeente? En verlangen jullie dat je huwelijk bevestigd wordt? Wat is daarop jullie antwoord? Dan neem ik u allen die hier tegenwoordig bent tot getuige dat er tegen dit huwelijk geen wettige bezwaren zijn ingebracht. En omdat het dan goed is en gepast dat jullie huwelijk bevestigd wordt, zo mogen de Heere onze God jullie voornemen dat hij jullie gaf bevestigen. En jullie begin zij in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Ik wil jullie verzoeken om van je zitplaatsen op te staan en elkaar de rechterhand te geven. Bastiaan, Abraham, vroeg in de wei: verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Martina Elisabeth Vink, hier tegenwoordig? Belooft u haar dat u haar nooit zult verlaten, haar lief zult hebben en trouw voor haar zult zorgen, zoals een trouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw verschuldigd is? Belooft u dat u heilig met haar wilt leven. Haar trouw zult blijven en haar in alles zult vertrouwen. Overeenkomstig het heilige evangelie. Wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Martina Elisabeth Vink verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige man Bastiaan Abraham vroeg in de wei, hier tegenwoordig. Belooft u hem dat u hem gehoorzaam zult zijn, hem zult dienen en helpen, hem nooit zult verlaten, heilig met hem zult leven, hem trouw zult blijven en hem in alles vertrouwen, zoals een gelovige en trouwe vrouw haar wettige man verschuldigd is, overeenkomstig het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Dan gaan wij samen zingen uit Psalm 134, het tweede vers. Heft uw handen naar omhoog, slaat naar het heiligdom uw oog. Daarna volgt de inzegening van het huwelijk. Daarna zingen we staande tot eer van God het derde vers van Psalm 134. Dat ze hier een zegen op u daal, zijn gunst uit Sion u bestraal. Nu het tweede, straks staande het derde vers van Psalm 134. De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde u met oprechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen.
Thank you.
De trouwbijbel zal jullie nu worden overhandigd door de ouderling van dienst. En ik dacht ook jou, wijkouderling, Tony Hommerson.
Voordat ik jullie deze Bijbel wil overhandigen, wil ik jullie iets vertellen wat ik pas heeft meegemaakt. Ik moest op een groot industrieterrein zijn in Nijmegen. Daar moest ik een pakje ophalen. Ik was er nooit geweest. En die mensen die zeiden tegen me, weet je wat je moet doen? Je gaat hier in Echteld, de Prins Willem Alexanderbrug over, Mazenwaalweg. Rij er zo naartoe, maar pas op, let op je snelheid. Want er wordt regelmatig gecontroleerd daar op snelheid. Een ander zei, nou, je kunt veel beter over Nijmegen over de brug gaan. Dan rij je daar in gerecht naartoe, maar let op die eerste afslag, want als je doorrijdt, kom je in Limburg terecht. Weer een ander zei, nou, weet je wat het hele beste is? Je gaat hier een eeuwig, ga je de brug over, richting Nijmegen, hou Venlo aan en dan de eerste afslag, Wiegen, maar ook weer een rondonde. De eerste afslag loopt dood. Ik zei, mensen, maak je maar geen zorgen. Ik heb een tomtom. Dus ik stelde hem in en prima. Hij bracht mij zonder problemen waar ik moest zijn. En het klonk bestemming bereikt. Nu wil ik deze route verleggen naar onze levensweg hier op aarde. God gaf ons zijn navigatiesysteem, de Bijbel, om ons de juiste weg te wijzen, maar ook om de verkeerde weg te markeren. Hij wil onze navigator zijn. En daarvoor gebruikt hij de Bijbel in combinatie met en door zijn Heilige Geest. Ken hem in alle wegen, wanneer de zon volop jullie weg schijnt, maar ook wanneer het donker wordt of wanneer er kruispunten zijn of zijwegen. Hij wil je met zijn vriendelijke stem leiden naar de weg, de waarheid en het leven, Jezus Christus. Maar je moet dan wel elke dag aansluiting zoeken. Neem tijd voor je stille tijd. Dan zal deze navigator aan het eind van jullie levensweg zeggen, nee, niet stop, einddoel bereikt, maar komt, gij gezegende mijns vaders, beërf het koninkrijk, het welk u bereid is, van de grondlegging der wereld. Ik wens jullie van harte Gods zegen.
Misschien nog een heel kleine verduidelijking voor u die in de kerk zit over de opmerking die ik net maakte over de trouwbijbel. Dit is een echte bijbel, maar het is niet de echte. Want die Bastiaan en Marieke graag wilden hebben, die rolt volgende week kerstvers van de pers. Nou is er nog even overwogen om deze dag een week uit te stellen om die bijbel. Maar dat hebben we dus maar niet gedaan, dus ze hebben nu even een andere, ook alles staat erin, maar die wordt nog omgewisseld. Ik zou zeggen, neem plaats, want er zijn nu een paar vrienden, een vriend en twee vriendinnen, die jullie iets willen toezingen. gaan nu samen danken en bidden. Trouwe hemelse Vader, wat is het goed om als gezegende mensen ook weer tot een zegen te zijn voor anderen in onze omgeving en dat tot eer van u. We danken u voor uw woord. We mochten daar vanavond bij stilstaan en dat ook aan Bastiaan en Marieke meegeven. Het woord dat een richtingaanwijzer wil zijn om ons op onze bestemming te brengen. Geef dat we dat woord van u ook telkens weer aan het woord laten en uw stem opmerken daarin, opdat we ons geleid weten door uw woord en geest en maak ons zo uw wegen bekend. We danken u, Heere God, voor uw trouw en voor uw liefde. En onder die koepel van uw trouw en uw liefde hebben Marieke en Bastiaan elkaar ook mogen leren kennen door de loop der jaren heen, waarin ze met elkaar mochten verkeren en nu als man en vrouw verder. We danken u voor en met hun ouders. Zij mochten hun kind, hun kinderen grootbrengen, voorgaan, leiden en wijden. En nu ze het ouderlijk nest uitvliegen, of er weer een kind bij krijgen, mogen ook zij u dankbaar zijn dat u ook door de jaren heen hen tot een God van nabij bent geweest. Ga ook met hen. Nu de kinderen niet de wereld uit zijn, maar geef dat ze ook mogen merken dat ze hun kinderen zijn voorgegaan in het spoor dat u wees en dat dat ten zegen is geweest. Heere God, we bidden u voor een ieder onzer, hier in de kerk bij elkaar of thuis bij de kerkradio. Wees een ieder onzer nabij, in vreugde en voorspoed, maar ook als ons leven soms geteisterd wordt door tegenspoed. Wilt u een trooster zijn, die werd in dat wat we lazen uit Prediker zo nodig gemist. En wat erg is dat, geen trooster te hebben, terwijl u er bent. Wilt u laten merken, o God, dat u als de derde, nee als de eerste, er bent en blijft en voorop gaat. Ga ook het verdere van deze dag met ons, maar ook al de dagen die komen gaan. Als we zien op de foto die voor op de liturgie staat afgedrukt en op de trouwkaart aanwezig was, is de zee spiegelglad en valt er ver over uit te zien. Maar soms kan het ook stormen en tekeer gaan. Laat dan ook onze huwelijksboot uw zoon aan boord hebben, als derde, als eerste, als kapitein. En dat we zo voortvarend mogen zijn met de wind van uw geest in de zeilen. Wees ons nabij, o God. Neem ons in uw hoede. En laat het ons maar merken dat uw woord waarheid is. En dat het trouw is wat u ooit hebt bevolen en nog steeds beveelt. Hoor ons uit genade. In Jezus' naam alleen. Amen. Wij gaan onze liefdegave geven in de dienst der offeranden. Er is nu één rondgang voor de eredienst. De Heere zegene u en uw gave. En daarna zingen wij gezang 149. Grote God, wij loven u. Alles wat u prijzen kan, Heer, ontferm u over ons. We zingen dat straks staande. wijs u nog op de mededeling die onderaan de liturgie vermeld staat. Mocht u in het verdere van deze avond geen gelegenheid hebben om Bastiaan en Marieke en hun ouders nog te feliciteren, dan kan dat straks na de zegen hiervoor in de kerk. Ga dan straks heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.